Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Marta Donna's. Vandaag schrijft er een speelster bij mij aan die net zoals ik in Rotterdam speelt. Ze speelt niet bij Feyenoord, maar bij Excelsior. Daar blijft er niet bij. Ze heeft ook een hele interlandcarrière op haar naam staan bij Tunesië. Ik heb het over Sabrine Elouzi. Welkom, superleuk dat je er bent.
Dankjewel dat ik te gast mag zijn.
Ja, lekker getraind vanochtend.
Zeker, ja. Laatste puntjes op de i aan het zetten voor zaterdag. Dan gaan we natuurlijk eindelijk beginnen met de competitie. Dus super veel zin in.
Ja, de eerste wedstrijd tegen FC Utrecht. Dus een aardig begin.
Ja, zeker. Niet de minste wedstrijd, maar vooral denk ik heel leuk. We spelen in het stadion, dus dat geeft natuurlijk altijd extra dimensie aan een wedstrijd. En na zoveel weken voorbereiding denk ik dat het eindelijk mag beginnen. Is wel lekker.
Ja, want die voorbereiding heeft al heel lang geduurd, hè?
Ja, dat heeft wel een tijdje geduurd.
Ik kan me niet voorstellen dat die voorbereiding zo lang heeft geduurd.
Nee, klopt. Nee.
Wij zijn volgens mij 1 juli begonnen. Jullie denken ook zoiets. Ja, dat is echt bizar. Zo'n lange voorbereiding. Dus dan is het lekker dat het eindelijk gaat beginnen.
Eindelijk.
Ik begin eigenlijk elke aflevering met het introduceren van de gast. We zeiden net al tegen elkaar. Eigenlijk weten we van elkaar allebei wie we zijn. We komen elkaar altijd tegen op de velden. Maar echt persoonlijk kennen we elkaar niet. Dus ik ben benieuwd of je je een beetje kan vinden in mijn woorden. Je bent al vroeg gaan spelen voor FC Twente. Op je hele jonge leeftijd de overstap gemaakt naar het eerste elftal. Laten we daar straks uitgebreid over vertellen. Daarna vertrok je naar Excelsior. Vervolgens de stap naar de andere club in Rotterdam, Feyenoord. Daar heb je één seizoen gespeeld. Hebben wij elkaar ook net misgelopen. Toen ben je namelijk weer teruggegaan naar Excelsior. Daarna speel je voor het nationale elftal van Tunesië. Want je bent half Tunesisch.
Klopt.
En ik zie jou eigenlijk als iemand die altijd zijn eigen gevoel volgt. Als ik zo een beetje je carrière zie. Die vooral gewoon altijd je eigen keuzes maakt. Waarvan mensen misschien kunnen zeggen van waarom maak je deze keuze? En dat vind ik vooral heel mooi. Daarom ben ik heel benieuwd naar jouw verhaal. En super blij dat je hier bent. En ja, laten we beginnen aan deze aflevering.
Ja, zeker. Bedankt voor de lieve woorden allereerst. Dankjewel.
Kan je er wel een beetje in vinden? Want ik zeg, we kennen elkaar niet super goed.
Klopt. Inderdaad, zoals je zegt, we zijn elkaar misgelopen, denk ik. Best wel een aantal keer. En super jammer eigenlijk wel. En ik vind het verbazingwekkend mooi dat je zegt dat ik mijn gevoel altijd volg. Dat is denk ik hoe je mij omschrijft als je me echt kent. Dus dat is ook mooi dat ik het uitdraag. Dat mensen die mij minder goed kennen, dat die dat ook zo zien. En uiteindelijk is dat voor mij wel een van de belangrijke dingen, ja.
Ja, mooi om te horen. Maar waarom vind je dat verbazingwekkend? Is het dan echt puur omdat ik je dan eigenlijk niet ken en dat toch, zeg maar, aan jou kan zien of zo kan ervaren?
Eigenlijk wel, ja. Ja. Zoals je zegt, we zijn elkaar vaak misgelopen. En toch weet je iets te zeggen over mij wat best wel moeilijk te zeggen is als je iemand niet kent. Dus dat compliment.
Ja, dank je. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de verhalen erachter. Achter de keuzes die je hebt gemaakt in je carrière en de keuzes die misschien nog komen in de toekomst. Ja, voordat we de diepte in gaan en alle verhalen achter jouw keuzes gaan bespreken, begin ik altijd met wat snelle vragen. Dus aan jou de taak om dat zo snel en eerlijk mogelijk te beantwoorden. En dan zo komen we een beetje al wat meer over jou te weten. Dus zoals ik zeg, proberen korte antwoorden.
Ja, is goed. Ben benieuwd.
Welke positie sta je liever niet?
Centrale verdediger.
Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
Eten.
Heb je een ritueel voor een wedstrijd?
Ja, best wel veel.
Met welke voetballer zou je jezelf vergelijken?
Goeie vraag. Niet vergelijken, maar wel fan en idolaat van Fernando Torres.
Heb je naast het voetbal een hobby?
Ja, zeker. Koken.
Wat is je lievelingsliedje?
Taking Chances van Celine Dion.
Ben je meer een ochtendmens of een avondmens?
Ochtend inmiddels.
Heb je een doelpunt wat je altijd bijblijft?
Zeker wel, ja. Meerdere, ja.
Nou, heel snel geantwoord, moet ik zeggen.
Ja.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel benieuwd ben naar een aantal antwoorden van je. Je gaf aan dat je... Ik vroeg of je een ritueel hebt en je zegt ja, wel meerdere. Dus jij, wat zijn dat? Kan je het uitleggen?
Ja, ik denk dat je misschien wel herkent dat je op een gegeven moment wel dingen doet die je altijd doet. Dus ik zou niet, ik kijk echt autistisch, mensen zouden autistisch kunnen omschrijven, maar gewoon dingen dat je vastigheden hebt. En daarin herken je ook weer nieuwe dingen die je, kijk je weer naar nieuwe dingen die je eigenlijk weer beter vindt passen in de routine. Dus eigenlijk ben je steeds aan het ontwikkelen wat het beste voor je gaat werken. Dus uiteindelijk denk ik dat iedere speler wel dingetjes heeft die hij fijn vindt of zij fijn vindt om te doen voor een wedstrijd.
En heb je daarin nog een opmerkelijk ritueel waarvan mensen misschien denken van, oh, nou, die komt niet vaak voor?
Sinds de helft van Feyenoord ben ik op een gegeven moment op een blaadje wat dingetjes gaan schrijven. Een soort affirmaties eigenlijk voor de wedstrijd. Dus ik zit heel kort voor de wedstrijd zit ik met een A4'tje. En het kan natuurlijk gek zijn als jij...
In de kleedkamer zit jij met een A4'tje?
Ja, gewoon heel kort lees ik het 2 keer, 3 keer even door. Er staan een paar dingen op die voor mij op dat moment gewoon kracht geven. En nog wat extra motivatie geven en vooral vastigheid bieden. En om dat even nog weer de extra in te slijpen. Omdat dat denk ik bijdraagt aan hoe ik in het veld sta.
Wat goed, ik heb dat niet eerder gezien eerlijk gezegd. En wat ik me afvraag, heb je dan dat je dat A4'tje de avond van tevoren volschrijft? Of is dat...
Nee, het zijn gewoon ik denk een stuk of 8 dingen. Die woorden, korte zinnen die dik gedrukt erop staan. En die lees ik even kort door als een soort herhaling iedere week. En dat blijft hetzelfde.
Nice, ja. Leuk. Oké, dan had ik nog een... je gaf aan dat je lievelingsliedjes was Taking Changes.
Ja.
Ja, zit daar dan wat achter de titel?
Eigenlijk een vakantie in Tunesië met mijn ouders vroeger, mijn broertje en zusjes. We zaten in een huurauto en er was 1 nummer, alles was Arabisch en ik stond er helemaal niks van. En er was 1 nummer 8 en dat was dat nummer van Celine Dion. En op een gegeven moment, als je dan ouder wordt, dan kom je dat nummer weer tegen. En dan is dat meer een hele mooie herinnering aan zo'n mooie vakantie met je familie. En is de tekst natuurlijk ook nog prachtig. Dus,
ja, mooi, want ben je ook een familiemens?
Absoluut.
Je bent half Tunesisch, is je vader of moeder?
Mijn vader is Tunesisch, ja.
En je moeder is helemaal Nederlands?
Mijn moeder is helemaal Nederlands, blond haar, blauwe ogen, zeg maar. Dus,
oh, echt?
Ja, zeker. Ja.
Oh, nou, dat zou je niet zeggen.
Nee.
Oh, wat leuk. Nou, dat is wel een hele mooie herinnering dus. En dat vind ik ook altijd zo mooi aan muziek, dat je... altijd eigenlijk aan nummers of bepaalde teksten die daarin voorkomen, je altijd herinnert aan een bepaald moment of als je ergens bent of je hoort dat nummer.
Klopt. Ja.
Maar deze ken ik eigenlijk niet, dus ik zal hem straks even opzoeken.
Luister even. Ja, zeker.
En een doelpunt wat je altijd bijblijft. Wat is jouw allermooiste?
Als ik er nu eentje zou moeten zeggen, is de openingswedstrijd Afrika Cup tegen Togo. Dat ik kop niet heel vaak, maar als ik hem kop, dan zit hij erin. Dus hij zat er gewoon prachtig in.
Heb ik gezien.
Ja, die is wel heel bijzonder. Maar ik heb best wel veel wedstrijden natuurlijk mooie goals en belangrijke goals kunnen maken. Dus ja, echt om eentje te kiezen vind ik heel lastig. Maar dit is wel een soort van de laatste die heel belangrijk was en gewoon een mooie herinnering heeft achtergelaten.
Ja, hoeveel goals sta je nu voor Tunesië?
Ik geloof alles bij elkaar inmiddels wel 30 of zo.
Oh, dat is aardig wat.
Ja, zeker. En ik ga ook richting met mijn collega Spits, zoals ik dat mooi zeg, gaan we richting topscorer alle tijden met z'n tweeën.
Wow.
Dus,
en hoeveel moet je daarvoor nog?
Ja, eigenlijk is het er niet. Dus het heeft natuurlijk heel lang stilgelegen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar zij was wat eerder bij mijn nationaal dan dat ik was. Dus ik ben haar eigenlijk achterna aan het jagen.
Ja, laten we snel een bruggetje maken naar jouw carrière. Ja, je bent natuurlijk begonnen als klein kind met voetballen. Waar ben je toen begonnen? Ben je tussen de jongens gaan spelen of ging je gelijk al in een meidenteam?
Nee, ik ben bij HV Hengelo begonnen. In mijn woonplaats Hengelo, waar ik er oorspronkelijk vandaan kom. Tussen de jongetjes als enige meisje. Ik denk zelfs van de club als enige meisje toen de tijd nog. En in de eetjes lekker begonnen. En eigenlijk vooral omdat ik het leuk vond. En grappig om erbij te vertellen dat ik het niet durfde eerst. Dus ik was eigenlijk de reden waarom ik bang was om op voetbal te gaan, was omdat ik als enige meisje was. Dus ik heb heel lang niet de stap gemaakt om naar een club te gaan. En toen namen 2 vriendjes van de basisschool me mee. Die zeiden van, nou, ga gewoon een keer mee. Ik voetbalschoenen geleend. En toen wilde ik nooit meer weg.
Dus eigenlijk doordat je 2 vriendjes kreeg, dacht je van, nou, ik ga het toch een keer proberen. Maar stel, je had die 2 vriendjes niet gehad, had je nooit op voetbal gegaan.
Ja, misschien niet toen. Ik heb tennis ook gedaan en dat kon ik ook best wel aardig. Dus op een gegeven moment moest ik ook echt kiezen. En,
dus heb ik ook echt precies gehad.
Echt? Ja. Oh, ja. Ja,
hoor je echt wel vaker.
Klopt. Ja, mensen natuurlijk die sowieso hebben meer balgevoel, denk ik, dan gemiddelde persoon dan. Dus, en tennis is ook superleuk.
Vervolgens maak je de overstap van amateur naar FC Twente. Hoe vond je dat? En hoe oud was je toen?
Even kijken, ik was denk ik jaar of 12, denk ik. Dan ga je naar een onder 14. Dan train je 1 keer op de vrijdagavond met een clubje meiden uit de buurt. En eigenlijk heb je helemaal geen idee wat je aan het doen bent. Weet je gaat gewoon lekker trainen. Natuurlijk heb je een heel mooi logo op je borst. Maar je weet, het is nog een beetje abstract, want je weet niet waar je naartoe gaat. En er wordt natuurlijk wel gezegd van nou, het eerste elftal. Maar ja, dat is nog zo ver.
Had je toen wel gelijk al die droom van ik wil in dat eerste elftal spelen? Keek je al op bijvoorbeeld naar speelsters die daar toen de tijd speelden?
Ja, maar wel onder de noemer van profvoetbal te worden. En wat dat dan inhield, zeg maar, dat wist je dan niet zo goed. Mee, ja. Maar je had wel eens een bepaald idee, zeg maar. En nou ja, naarmate je dan in de opleiding komt, word je natuurlijk ook fan van het eerste. En dan is het grappig dat ik op een gegeven moment een poster had waar bijvoorbeeld Maud Roetging op stond en Marten Munsterman. En dat je dan later natuurlijk met hun mag spelen, is natuurlijk wel heel bijzonder.
En wat is voor jou nog het moment dat het meest is bijgebleven van je periode bij FC Twente?
Ja, ik denk wel mijn doorbraak eigenlijk. Ik was denk ik niet op papier degene die ze hadden verwacht die naar het eerste elftal zou gaan. Dus op een gegeven moment heb je onder 16 gehad, ga je naar de belofte. Nee, je weet, op een gegeven moment moet er een stap komen van belofte naar eerste. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En die voorbereiding mocht ik als enige van mijn lichting niet meedoen met de eerste. Dus dat was natuurlijk best wel een teleurstelling eigenlijk.
En een klap, dat je denkt van ja, nu had eigenlijk wel mijn kans moeten komen.
Ja.
In zo'n voorbereiding is vaak zeker dat je de kans krijgt.
Ja, klopt. En toen ben ik zelf gaan nadenken van ja, misschien wil ik dan wel college doen in Amerika. En echt wel met de echt wel rekening mee gehouden dat ik waarschijnlijk dan weg zou gaan. En eigenlijk hadden ze op een gegeven moment was er een wedstrijd, een voorbereidingswedstrijd. En ze hadden mensen nodig, dus mensen van jong die mochten meedoen. En ik speelde zo goed die wedstrijd dat ik eigenlijk steeds vaker mee mocht doen. En wat er gebeurde was dat er een verschuiving plaatsvond, dat ik heel vaak mee mocht doen en steeds meer. Uiteindelijk ook de stap maakte en dat de andere meiden die toen eerder wel mee mochten doen, eigenlijk weer terugvielen. En dat resulteerde dat ik op een gegeven moment mijn debuut mocht maken. Ik mocht mee met de Champions League naar Barcelona. Ben je 18, 17, 18, ja, dan weet je niet wat je meemaakt.
Nee, dat is dan een droom die uitkomt. Ja. En een lange tijd naartoe gekeken en naartoe gewerkt natuurlijk.
Ja.
Maar vervolgens kies jij ervoor om de stap van FC Twente naar Excelsior te maken. Hoe is dat moment ontstaan? Want het is denk ik niet een stap die je zomaar maakt, die vaak wordt gedaan.
Nee, ik denk best wel een gekke stap misschien voor vele mensen. En dat snap ik echt wel. Op een gegeven moment dan kom je op een leeftijd dat je minuten moet gaan maken. Dat gebeurt dan minder en steeds minder. Ja, dan ga je op een gegeven moment, in ieder geval, ik ging me afvragen, vind ik het voetbal dan nog wel leuk? En dan zit je soms huilend terug in de auto. En dat is natuurlijk, misschien herken je het. Zijn er geen leuke momenten, die horen ook bij topsport. Ja, en dan ga je kijken van ja, wat wil ik dan? En toen de tijd kwam Tunesië ook om de hoek kijken. Je wil spelen, omdat je ook bij Nationaal belangrijk wil zijn. En ik kan daar heel belangrijk zijn. En toen kwam Excelsior. En eigenlijk had ik heel gauw, ik had ook naar andere clubs gekund. Maar eigenlijk was voor mij het gevoel, zoals jij maar in het begin al zei, was meteen al heel fijn. Goede klik met de trainer en een soort familieclub. En toen heb ik die keuze gewoon op die manier gemaakt.
Kon je op dat moment naar andere clubs in Nederland?
Ja, maar eigenlijk hebben we dat al heel snel. Ja, op het moment dat ik bekend maakte natuurlijk dat ik weg zou gaan bij Twente, was natuurlijk best wel een shock. Want ik had daar 11 jaar gezeten, ja. Inclusief voor mij.
Kind van de club gaat weg.
Ja, ja, maar het was ook tijd. En dat om er nog wel even bij te zeggen, ik heb het afgesloten met een kampioenschap. En dat is mij heel dierbaar. Want het seizoen had heel veel gezichten, echt verdriet gehad. Maar als je dan met de trainer arm in arm, huilend, van blijdschap allebei, dat kan afsluiten, ja, dan is het toch wel heel mooi. Ondanks dat je misschien had gewild dat je andere keuzes had gemaakt. En daarom ben ik heel blij dat ik uiteindelijk op die manier weg ben gegaan. Met ik heb de deur gewoon netjes achter me dicht gedaan. En,
De voordeur.
De welbekende voordeur. En dan kijk ik daar nu met hele trotse en liefdevolle blik op terug. En dan op een gegeven moment ga je naar een andere club. En daar was ik ook aan toe. Als mens ook vooral.
En ik kan me voorstellen, je komt bij Twente dan. Je bent eigenlijk aan toe om echt wekelijks veel te gaan spelen. Maar dan kom je bij Excelsior en daar had je dan niet het gevoel van nu moet ik het hier gaan waarmaken, nu moet ik hier de kar gaan trekken. Want je komt eigenlijk opeens in een hele andere situatie.
Klopt.
Heb je daar moeite mee gehad? Of ging dat juist heel goed? Moest je daaraan wennen?
Ik denk dat de meiden en de staf destijds mij zo goed hebben opgevangen dat ik me natuurlijk moest ik me aanpassen. En had ik een andere rol. En ik had natuurlijk best wel veel grote speelsters om me heen bij Twente. En was ik niet altijd degene waarnaar gekeken werd. En daar wel. Dus ja, er komt wel een druk bij kijken. Maar dat vond ik ook fijn. Want dan had ik het idee dat ik echt impact kon maken. En dat deed ik ook dat jaar. En dat resulteerde natuurlijk dan in een transfer naar Feyenoord.
Ja, want uiteindelijk maak je de transfer naar Feyenoord. Hoe vond je die overstap dan? Want dan kom je eigenlijk weer in een nieuwe omgeving terecht. Ja. Weer aanpassen. Feyenoord was toen ook pas net begonnen. Dus ook weer een hele andere situatie. Hoe heb je dat ervaren?
Nou ja, allereerst vond ik het een eer dat ze mij wilden. En was het ook een soort van beloning na een goed seizoen te hebben gespeeld. Het was natuurlijk een tweede jaar toen. Dus ja, alles was nieuw natuurlijk nog. Maar voor mij was het weer een avontuur. En ik hou dan ook wel gewoon uit de comfortzone stappen. En gewoon met beide benen erin springen en kijken hoe het gaat. En dan zie je ook wel, dan wordt het ook wel weer een mooi avontuur.
En hoe kijk je terug op dat seizoen?
Nu kan ik wel zeggen dat ik heel veel heb geleerd. Ik denk dat we allemaal hadden gehoopt dat we het beter hadden gedaan. En ik zelf ook. Dus ik denk qua prestaties dat het teleurstellend was. Veel gebeurt ook. Ook veel dingen die minder leuk zijn. Maar uiteindelijk heb ik heel veel geleerd. Heb ik hele mooie mensen leren kennen. Heb ik in een topsportomgeving mogen werken. Ja, je bent er iedere dag fantastisch. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt in ieder geval mijn carrière. Dus op die manier ben ik wel dankbaar dat ik in ieder geval daar ben geweest. En dat ik daar ook mijn steentje heb bij kunnen dragen.
En als ik het goed heb begrepen, je mocht blijven bij Feyenoord.
Ja.
Maar je koos er zelf voor om weer de stap terug te maken naar Excelsior na één seizoen. Ja, ik ben heel benieuwd naar waarom je die keuze hebt gemaakt. Want het is niet een keuze die vanzelfsprekend is, denk ik.
Nee, klopt. Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt. Ik mocht inderdaad blijven. Allereerst mijn gevoel zei van, je wil gewoon iedere week spelen. Je bent weggegaan bij Twente met een reden. En ik had het gevoel dat ik mezelf tekort deed als ik de kans op volledige speeltijd... Je weet het natuurlijk nooit, laat dat voorop staan. Maar om die mezelf te ontnemen. En ik ben natuurlijk jong, maar ook weer niet de jongste. Dus het was voor mij tijd om te gaan en om terug te gaan. Ja, om te weten wat ik heb aan de andere kant, om het zo te zeggen.
Ja, mooi. Dus je hebt eigenlijk meer gekozen voor de zekerheid. Niet zozeer dat je er niet op je plek zat of wat dan ook. Het was meer echt dat je de zekerheid wilde hebben dat je wekelijks echt 90 minuten kon spelen.
Ja, zeker. Want uiteindelijk, voor mij is Tunesië heel belangrijk. En met Tunesië heb ik weer kans op een WK, op een Olympische Spelen. Als we dat gewoon halen. En sowieso een Afrika Cup waar we nu voor de tweede keer voor gekwalificeerd zijn. En ja, ik kan om mijn best te zijn als ik iedere week speel. En als je niet iedere week speelt, dan kan je uiteindelijk niet boven jezelf uitstijgen, denk ik. En dan moet je keuzes maken. En dat is super lastig. En dat is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan, natuurlijk. En gewoon met pijn in mijn hart. Want Feyenoord is natuurlijk gewoon een super mooie club. En je wordt gewoon er doorheen getrokken, want alles is Feyenoord. En dat is ook wat de club zo mooi maakt.
Zeker. Ben je achteraf nog steeds blij met je keuze die je hebt gemaakt?
Ja, zeker. Ja, ik vind het belangrijk om uiteindelijk geen spijt te hebben. Had ik maar.
En dat is ook moeilijk, vind ik, altijd met voetbal.
Ja.
Op een gegeven moment kom je in zo'n moment dat je moet gaan kiezen. En dan ga je plusjes en minnetjes voor jezelf op papier zetten. Maar achteraf weet je pas of het de juiste keuze is. En dat je zegt, je wil nooit spijt krijgen. Dus ik vind het mooi om te horen dat je dat sowieso niet hebt. Ik ben benieuwd naar, wat is jouw doel dit seizoen bij Excelsior? Wat is jullie doel als Excelsior zijnde?
Ja, uiteindelijk willen wij in middenmoot gaan behalen, hopelijk. Dus rond de achtste plek zou mooi zijn als we dat met elkaar kunnen behalen. En we willen gewoon... wat heel cliché het ook is, maar in ieder geval attractief voetbal laten zien. En de mensen kunnen vermaken en door gewoon punten te halen. Uiteindelijk is er natuurlijk nu promotie-degradatie. Dus waar je normaal kon zeggen van we zien het wel, dat zien we dit jaar niet.
Dus
er komt een druk op te staan.
Dat maakt de competitie denk ik ook wel echt een stuk leuker.
Dat denk ik ook. En ik denk, we hadden het natuurlijk net ervoor even over. Ik denk dat het allemaal wat dichter bij elkaar komt ook steeds. Dus dat is alleen maar mooi dat de Eredivisie ook in de breedte beter wordt. Dus ik hoop uiteindelijk, als wij achtste worden, dan ben ik tevreden.
Mooi. Nou, in ieder geval heel veel succes komende zondag tegen Utrecht.
Ja.
Laten we even de overstap maken naar het nationale team, waar je net ook al het een en ander over vertelde. Je zegt net al, je hebt 30 goals voor het
elftal van Tunesië
voor het elftal van Tunesië. Dat is al aardig wat. Dus je bent daar gewoon echt een hele belangrijke speelster. Toch vraag ik me af, heb je ooit getwijfeld om toch voor Nederland te kiezen? Want je hebt in de jeugdelftal, hè? Heb je veel voor de nationale teams voor Nederland gespeeld?
Eigenlijk altijd. Dus ja, zoals ieder meisje begint bij de KNVB. En dan ga je natuurlijk naar Nationaal onder 15. Dan mag je voor het eerst oranje dragen. Natuurlijk fantastisch. En dan wil je oranje leeuwin worden. Net dat wilde ik ook. En ja, dan ga je door naar 17 en onder 19. En dan houdt het op. En dat is eigenlijk een beetje de periode dat ik bij Twente minder ging spelen. En dan val je eigenlijk uit de vijver waar ze natuurlijk uit vissen. En toen de tijd was geen onder 23. Dat is er natuurlijk nu gelukkig
dat
wel.
Dat jong oranje leeuwinnen.
Juist. Ja. Ja, en dan stopt het eigenlijk, jammer genoeg. En dan ben ik in ieder geval realistisch genoeg om te zeggen dat ik op dat moment ook niet in aanmerking kwam voor Oranje A. Dat durf ik wel gewoon te zeggen. En dan eigenlijk komt helemaal uit het niets, uit een hele andere hoek, komt Tunesië. Gek genoeg, niemand heeft, ook mijn ouders niet, niemand heeft ooit gezegd, maar je kan toch ook voor Tunesië spelen.
En is het bij jezelf wel eens opgekomen?
Ook
of heb
niet.
Je ook helemaal niet over nagedacht?
Echt, serieus. Ja, Nederlands elftal. Ja, ik bedoel...
Nooit over nagedacht. Je familie niet, jij niet.
We hebben nooit zeg maar die link zeg maar gelegd.
Wauw, dat vind ik wel echt een bijzonder verhaal.
Ja, dus het is eigenlijk heel gek. Nu is het heel normaal natuurlijk dat je een soort van beide kanten gaat bekijken wat het beste is. Maar toen was het gewoon, ja, ik wilde oranje leeuwin worden, ja.
Maar hoe zit dat dan? Kreeg je dan via je zaakwaarnemer een belletje van, nou, Tunesië wil graag dat je... Komt bij de volgende in dat periode? Of?
Het gaat allemaal anders in Afrika. Dus ook dit ging anders. Ik kreeg via Instagram een bericht van een soort ja, scout-account. Nou ja, allereerst of ik Tunesisch was. Nou, dat was ja. En vervolgens zou je dan voor Tunesië willen spelen. Nou, dat is natuurlijk best wel een zware beslissing, zoals je net
zeker,
al zei.
Want, ja, je maakt eenmaal de beslissing en dan is dat voor je hele carrière natuurlijk.
Precies. En ik sprak toen niet Arabisch. Dus ik kon geen gesprek voeren met de bond. Nou, redelijk. Ja, gelukkig. Dus mijn vader spreekt vloeiend. Dus we hebben een gesprek gehad met de bondscoach toen. En toen ben ik op stage geweest naar Marokko. Twee wedstrijden tegen Marokko. En ja, ik heb het zo mooi gehad daar. Dat uiteindelijk, ja, dan ga je... Eigenlijk is de afweging geweest. Ga je kiezen voor iets... Wat nooit misschien gaat komen. Dus oranje. Wat natuurlijk fantastisch zou zijn. Of kies je een andere route. En ja, kom je uiteindelijk ook op een eindtoernooi. Want bijvoorbeeld bij de onder 17, onder 19 viel ik net af voor het EK. Voor beide EK's. Natuurlijk super teleurstellend. Dus ik heb nooit een eindtoernooi gehad. En eigenlijk was dat altijd wel een soort pijnpuntje. En nu kon ik dat wel weer halen. Ja. Ja, of je nou een Afrika Cup of een EK speelt. Ja, een soort van om het even wat dat betreft voor mij. Dus ik kon nu via Tunesië kon ik toch weer op het hoogste podium terechtkomen. En uiteindelijk als topsporter wil je op het hoogste podium terechtkomen. Dus was die keuze misschien minder moeilijk dan voor iemand die echt getrokken wordt van beide kanten, zeg maar.
Ja, mooi. Ik vind het echt wel mooi om te horen hoe je dit ook uitlegt. Want het is precies wat je zegt. Ja, of je gaat wachten op iets wat nooit komt. Of je pakt juist deze kans en opeens ligt er een hele mooie instant carrière voor je eigenlijk weggelegd.
Zeker.
En zijn er dan nu al toernooien of wedstrijden waarvan je kan zeggen van daar ben ik echt trots op en die ga ik echt nooit meer vergeten?
Ja, sowieso de Afrika Cup van 2022. We waren gekwalificeerd. Je moet je eigenlijk voorstellen, ik kwam daar in 2020. Even kijken, corona was 19 toch? Ja, begin. Ja, zoiets. Nou, in ieder geval...
Zo weer een tijd geleden, ja, ben ik het alweer vergeten.
Maar echt, in ieder geval rond die periode, toen ben ik voor het eerst gegaan. Ja, dan ben je eigenlijk als enige met een Deense uit Europa.
En waar speelt zij?
Die speelde toen bij Brumby, geloof ik. Die speelt nu in Italië. Ja, en dan tref je een groep meiden aan. Je kent helemaal niemand. Ik sprak geen woord. Ja, hallo en hoe is het in het Arabisch, zeg maar. Verder helemaal niks. En dan was het ook een uitdaging om te gaan bouwen, zeg maar.
Zeker.
Dus vervolgens zijn we gaan bouwen met elkaar. Kwamen steeds mensen met ook andere nationaliteiten erbij. Om wat uiteindelijk weer kwaliteit was. Ja, en dan ben je na 14 jaar afwezigheid ben je terug bij een Afrika Cup. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus dat was voor mij heel, heel bijzonder. Om dat mee te maken als team en als groep. En ja, volgend jaar spelen we weer een Afrika Cup. Dus ja, dat zijn gewoon dingen. Ja, dat maak je dan gewoon mee. Afgelopen februari hebben wij kwalificatie gespeeld voor Olympische Spelen. Tegen Marokko zijn we uitgeschakeld. Hoe teleurstellend het ook was, hoe mooi was het ook wel weer om zo'n wedstrijd te spelen in een vol stadion in Marokko. Iedereen fluit je uit, weet je wel. Ja. Dat is toch ook weer gaaf.
Zo, dat is een hele ervaring. Maar wat ik me dan dus wel afvraag. Je geeft aan, je kon alleen hallo zeggen. Je komt daar een kleedkamer binnen. Hoe is dat gegaan?
Ja, Inderdaad, eigenlijk ben ik op het vliegtuig gestapt en ik had geen idee waar ik heen ging. Dus ik wist dat ik het echt opgehaald. Ja, het is eigenlijk een beetje gek als je er zeg maar heel nuchter over nadenkt. Dus ik ben nou op het vliegtuig gestapt. Ik heb dat Deense meisje daar ook ontmoet. Dus via Insta kregen wij contact.
Dat maakt het misschien wel iets makkelijker al.
Ja, ook haar kende ik niet. Maar we hadden meteen een klik. En dat is tot op de dag van vandaag een van mijn beste vriendinnen. Wow. En kamergenoot van Tunesië. Dan kom je daar en je bent als enige Europeaan eigenlijk met haar. Nou ja, dan wordt er natuurlijk wel gekeken van nou, zij gaan het wel even doen voor ons. En toen de tijd waren er nog wel van die oudere meiden van de oude garde. Nou, ik kreeg in de eerste training ballen naar mij toe gespeeld. Hard, joh.
Gelijk een liesscheuring.
Ja, die wilden wel even laten weten dat we niet moesten sollen met ze. En toen zagen ze dat we goed konden voetballen. En toen hadden we het ook het respect, zeg maar. Dus het is best wel nog een beetje van de oude stempel, weet je. Maar je moet eerst je respect verdienen en dan is het goed. En het was al snel goed. Maar ja, de taal bleef af en toe lastig.
Ja, wat een uitdaging.
Ja.
En ook wel mooi, als je dan daar nu in 2024 op terugkijkt, op die periode, 4 jaar verder, wat je dan allemaal, wat voor ontwikkelingen het dan heeft doorgemaakt. Ook voor jou persoonlijk bij Tunesië, maar ook jullie als team.
Zeker.
Ja, echt heel mooi om te horen. Ik wist dit zelf helemaal niet. Dus,
nee, snap ik.
Ja, echt heel mooi verhaal. En ook mooi dat je dat hier deelt. Waar kijk je nu het meeste naar uit met Tunesië? Hebben jullie nog doelen of hebben jullie zoiets van eigenlijk elk moment die we nu hebben met het nationale team is voor ons, zijn we dankbaar voor? Of hebben jullie ook echt doelen gesteld?
Sowieso ieder moment dat je samen kan zijn is gewoon mooi, want dat is niet vanzelfsprekend. Wat ik zei, het loopt gewoon 10 jaar achter op Nederland. Dus we zijn echt aan het bouwen en dat betekent ook dat de faciliteiten ook anders zijn. Alleen dat neem je dan wel op de koop mee. En soms is dat niet grappig op dat moment.
Ja, ik heb echt geen idee. Hè? Kan ik het me een beetje. Kan je het een beetje omschrijven hoe dat dan gaat? Je stapt op het vliegtuig, maar jullie zitten wel in een hotel.
Ja, zeker.
Je hebt ook gewoon die sportmaaltijden. Ja, hebt gewoon activatie, gym.
We stappen gewoon het vliegtuig op. Iedereen komt in Tunesië aan in de hoofdstad. We hebben gewoon een hotel, is allemaal goed geregeld. Alleen in andere landen kan het soms wel even anders zijn. Dus als wij echt naar Afrikaanse landen gaan, dus bijvoorbeeld.
Dat kan ik me voorstellen. Hè?
Ja, Congo of zo. Ja, dan gaat er een chef mee, want dan is ze ook echt qua eten wel echt heel anders. Alleen ja, je kan het soms zo gek niet bedenken, het gebeurt. Dus bijvoorbeeld, wij zijn in Equatoriaal Guinea. Wij moeten trainen, dag voor de wedstrijd, gewoon de laatste training. En er is geen veld.
Wauw.
En dan is er ook geen bus. En dat is gewoon een soort spelletje wat ze spelen. En dan mag je in de hoteltuin gaan trainen.
Een hoteltuin?
Ja, gewoon. Je hebt
op een grasveldje.
Of een gazonnetje.
Dat meen je niet. Dus jullie zitten gewoon in jullie trainingskleding van Tunesië daar voor een hotel?
En je bent tussen de bananenbomen en...
Een dag voor de wedstrijd?
Ja.
En gaan jullie dan ook nog tactisch trainen? Of is het meer van stoel maar even een balletje rond?
Dat was meer om even aan het klimaat te wennen. Want ook dat is natuurlijk best wel een uitdaging af en toe. Helemaal voor ons, zeg maar, als Europeanen. En dan moet je wel ergens overheen zetten.
Wow.
Ja, en dan is het inderdaad... je kan natuurlijk geen 11-11 doen tussen de bomen door. Nee. Maar je kan wel... er kan best veel dan op dat moment.
Ja. Oh, jeetje. En ga je elke interlandperiode naar Tunesië?
In principe wel, ja. Ja.
Want ja, het lijkt me toch ook wel... Je komt dan ook wel wat vermoeider terug. Aangezien het veel reizen is. Andere cultuur is qua weersomstandigheden.
Ja.
Best wel aanpassen, lijkt me.
Ontzettend, ja.
Heb je daar wel eens last van in de competitie zelf hier in Nederland? Dat je denkt van, ik ben toch wel wat vermoeider?
Ik zou hopen van niet, maar ik heb er wel last van. Zeker wel, ja. Het is gewoon super pittig. En het is vooral het reizen, zeg maar. Dus de wedstrijden in het klimaat van Afrika is wel echt heel pittig. Dat je echt... je doet niks, je zweet. Het is gewoon... En dan vaak in december, dan is het hier gewoon koud. Dat was afgelopen december nog, gingen we naar Congo. Ook de laatste kwalificatieronde. Ja, 35 graden, maar niet 35 met een lekker zonnetje. Maar gewoon, bloedhitte gewoon. En dat je gewoon blij bent dat het regent. Het reizen is natuurlijk gewoon vermoeiend. Dus dat is... we vlogen van Tunesië... naar Congo en daar hebben we er 24 uur over gedaan. Dus je slaapt dan niet. Althans, ik kan niet zo goed slapen in het vliegtuig.
Ik ook niet, vind ik echt wel
meteen. Nee, ja, ik kan het gewoon niet, want iedereen trilt altijd. Ja. En dan loopt er weer iemand tegen je aan, weet je wel. En dan moet ik nog weer terug naar Nederland.
Ja. Dat zijn wel pittige weken, lijkt me.
Ja, dus dan is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Dus daar probeer ik alles aan te doen.
Hoe doe je dat dan? Hoe probeer je dat te doen?
Nou ja, ik probeer sowieso heel veel te drinken, ook tijdens de vluchten. En ja, ik draag nu altijd van die compressiesokken met het reizen. En als ik terugkom, ja, dan moet ik vaak meteen weer bij Excelsior klaarstaan. En in overleg passen we natuurlijk de trainingen aan. Ik ga veel zwemmen nu. Ik merk dat de reis wel een beetje uit mijn lichaam haalt, om het zo te zeggen. Maar ja, soms is het ook gewoon, dan lukt het gewoon niet om op tijd echt fit te zijn. Dan moet je ook eerlijk zijn. En tegen jullie vorig jaar, toen heb ik de eerste helft niet gespeeld, omdat het gewoon niet verantwoord was.
Nou, verstandig.
Ja, denk ik ook. Ja.
En je geeft aan van, ik probeer zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Je hebt net verteld dat je hobby koken is.
Zeker.
Dus daarin zorg je ook goed voor jezelf?
Ja.
Lekkere gerechten?
Absoluut. Ja, een beetje vanuit huis meegekregen. Ja, mijn ouders kunnen allebei goed koken. En als topsport is het sowieso natuurlijk belangrijk. En als je op een gegeven moment in de puberteit komt, dan ben je een beetje aan het zoeken wat past nou bij je en zo. En als je dan ook nog de interesse bij koken ligt, dan is het mooi dat je dat dan op die manier voor jezelf kan doen.
En eet je dan veel Nederlandse gerechten of toch wat meer uit Tunesië?
Nou, ik vind de stampot heerlijk. Maar ik vind ook de gerechten uit Tunesië lekker. Maar ik hou ook gewoon van de internationale keuken. Dus ik ben, wat dat betreft, vind ik eigenlijk alles wel. Ja,
en,
absoluut.
Wat is het lekkerste gerecht uit Tunesië?
Logia. Voor de kijkers of luisteraars kunnen ze het opzoeken. Het ziet er heel vies uit. Het is een soort groen poeder. En dat wordt een saus met een soort draadjesvlees.
Oh, ja?
En dat eet je met brood. Het ziet er echt niet uit. Kan ik echt. Het ziet er niet smakelijk uit, maar het is wel een van mijn favoriete gerechten.
En voor een wedstrijd eet je gewoon ook pasta of pannenkoek of dan ook?
Ja,
ook?
Zeker. Nee, voor de wedstrijd ben ik ook, hoort ook bij de routine, gewoon pasta pesto, zo simpel als het kan. Of pannenkoek als we 's middags spelen.
En in Tunesië, wat staat daar op de sportmaaltijd?
Ik neem tegenwoordig mijn eigen potjes pesto mee. Ja, omdat het.
Kennen ze dat daar?
Ja, wel. Okay. Alleen ze eten anders. Ze eten veel scherper, veel vlees, vis, zeg maar. Heel zwaar ook. Ook tussen de middag. Dus een van de eerste keren kwam ik gewoon aan met een salade. En ze hadden allemaal borden pasta. En zij keken echt naar mij. Ben je ziek of zo? Ja. Maar in principe probeerde ik wat ik in Nederland doe zo goed als mogelijk ook daar te doen.
En je deelt je verhalen en recepten ook in een blog over voeding. Sinds wanneer ben je daarmee begonnen en hoe ben je daar opgekomen om dat te doen?
Ik denk nu al wel een jaar of drie. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd. Maar ik vond het sowieso leuk. Ik had op een gegeven moment een website laten maken. En daar staan ook de recepten op. En ik wilde eigenlijk iets extra's geven eraan. En toen heb ik wat mensen in de omgeving gevraagd om hun favoriete recepten te delen. Heb ik nagemaakt en dan een soort interviewtje erachteraan geplakt en dat in een blog verwerkt. En dat staat nu online. Ja.
Is het ook iets wat jij altijd hebt gedaan? Naast je voetbal ook focussen op iets anders?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel vanuit huis ook meegekregen dat voetbal is wel eindig. En ook bij Twente zijn we daar wel een beetje mee opgevoed eigenlijk in die zin. Ja, dat het belangrijk is dat je ook wat naast het voetbal doet. En ik vind het altijd wel lekker om eerlijk te zijn. Natuurlijk is het ook lekker als je fulltime met voetbal bezig kan zijn. Maar ja, het is niet altijd leuk. Zeker. Het is soms ook heel zwaar. En dan is het soms wel even lekker als je dan ook energie kan geven en kan krijgen vooral van andere dingen die je leuk vindt. Dus
heel mooi. Ja, je bent dus veel bezig met voeding. Je schrijft er veel over. Je vindt het zelf leuk om te koken. Maar vind je het dan ook heel moeilijk om lekker eten te combineren met topsport?
Ik denk vooral als je balans houdt, zeg maar. Dus lekker eten is altijd goed natuurlijk. Maar er moet natuurlijk wel gewoon balans in zijn. Maar wat ik ook vooral met mijn bedrijf wil laten zien en waarmee ik mensen wil inspireren, is dat gezond eten niet altijd saai hoeft te zijn. Dus je kan ook gewoon gezond eten, maar gewoon een lekkere maaltijd hebben. En die ook voedzaam is. Dus inmiddels vind ik het niet meer heel lastig of zo. Nee, eigenlijk niet.
Ja, mooi. Ja, kijk, weet je wat het is? Het is net wat je zegt. Het blijft gewoon een balans. Mooi dat je die balans in ieder geval hebt. En ik ben toch wel benieuwd naar dat Tunesische gerecht. Dus,
bij deze, kom maar een keer langs.
Nou, die houden we erin. Laten we doorgaan naar de grabbelton. Ons de beurt trekken wij een papiertje eruit. En dan stellen wij elkaar de vraag. Okay. Wil jij beginnen?
Ja, dat is goed. Okay. Zeker. Oké. Op welke verdiensten binnen je voetbalcarrière ben je het meest trots?
Wauw, wat een vraag.
Ja, jeetje. Mooie vraag.
Verdiensten.
Ik denk iets wat je hebt bereikt, denk ik.
Ja, misschien dan toch de contracten die je krijgt bij een club. En ik vond eigenlijk die bij Feyenoord wel heel speciaal. Aangezien ze mij gecontracteerd hebben in de tijd van mijn blessure. Dus daar ben ik wel heel trots op en heel dankbaar voor. En daarnaast denk ik ook wel mijn sponsor Adidas. Dat ze mij van jongs af aan, vanaf mijn 16e, sponsoren eigenlijk. En ook in de tijd van mijn blessure het contract verlengd heeft voor meerdere jaren. Dus daar ben ik wel heel trots op. Ja.
En ik ben benieuwd, wat voor moment je dan, zeg maar, is er dan één moment nog, zeg maar los van de contracten, dat je denkt van ja, dat is één moment, daar ben ik zo ontzettend trots op?
Ja, dat is denk ik toch wel echt mijn rentree. Na mijn eerste kruisbandblessure. Het was natuurlijk echt een hele zware revalidatie, mijn eerste kruisbandblessure, omdat die best wel lang heeft geduurd. Mm-hmm. Dus toen ik mijn eerste wedstrijd weer in de Eredivisie speelde, in Galgenwaard, met 15.000 vooral kinderen, die ze hadden uitgenodigd. Gillende kinderen op de tribune. Maar het belangrijkste is natuurlijk mijn familie. En de mensen die het dichtst om me heen staan, die waren er. En ja, op dat moment ben ik wel echt het meest trots dat ik weer... dat je eigenlijk zoiets hebt van, ik heb het toch geflikt, ik sta er weer. En ik hoop het over een paar weken weer te kunnen ervaren. En ik denk dat ik misschien op dat moment nog wel veel trotser kan zijn.
Ja, zeker. Ja, dan mag je ook trots op zijn.
Ja, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, maar mooie vraag.
Ja, ik was benieuwd.
Oké, dit is echt een hele andere vraag, maar ik vind het wel mooi dat ik deze bij jou heb. Wat is je ultieme cheat meal?
Zo. Ja, ik denk gewoon patatje oorlog met uitjes.
Oh, die had ik echt niet
voor. Ja, lekker gewoon, ja. Ja, patatjes. Frietjes zeggen mensen, ik zeg altijd patatjes.
Hij zegt ook altijd patat thuis.
Ja, ja, de mensen die friet, ja, frietjes, ja.
Maar met satésaus dus.
Ja, lekker, ja.
Lekker hoor.
Ja. Die voor jou?
Dat was niet de bedoeling, hè? Het was alleen de vraag voor jou.
Dat was toch stiekem benieuwd.
Maar ik moet zeggen, ik vind dat ook wel heel lekker op zijn tijd.
Af en toe, hè? Ja.
Alleen dan niet eigenlijk gewoon met mayo en curry.
Oh ja. Ik bedoel wel cheat meal naar de wedstrijd eigenlijk.
Dit. Want zit er nog verschil in?
Nee, ja, ik weet niet. Ik eet niet zo... Ja, dat zo door de week vind ik een beetje gek of zo.
Nee,
altijd.
Okay, precies. Dus, gewoon wel in het weekend.
Ja, dat je dan lekker hebt gespeeld en dat je dan denkt, nou, dat heb ik wel verdiend.
Ik heb dus altijd naar de wedstrijd ook echt zin. Ik heb eigenlijk helemaal geen honger naar de wedstrijd, maar ik heb altijd gewoon zin in gewoon chips. Ik weet niet. Gewoon lekker zo zout of zo. Ja, maar nu gaan we weer die vraag op mij doen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar goed, ik ga snel door.
Zo. Oké, wat staat er boven aan je bucketlist?
Boven aan mijn bucketlist? Ja, dat is gewoon eigenlijk weer gewoon wedstrijden spelen. Maar ja, dat is wel iets wat je natuurlijk al hebt gedaan. Maar dat voelt voor mij wel iets wat ik al heel lang niet meer heb. Dat is ook zo. Maar en een bucketlist is denk ik wel op vakantie naar Amerika.
Oh, wow,
ik ben nog nooit in Amerika geweest.
En waar?
Eigenlijk een rondreis, maar ja, daar heb ik natuurlijk helemaal geen tijd voor. En ik weet dat het ook een droom is van mijn ouders om... Mijn moeder heeft altijd gezegd, voordat jullie uit huis gaan, wil ik met het gezin... rond Amerika reizen.
Okay.
Maar ja, het is natuurlijk nooit heeft ervan kunnen komen. Ook omdat ik al vroeg uit huis ging. Vanwege voetbal, maar ook vanwege dat je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt. Dus misschien dat het in de toekomst nog kan komen als ik over heel veel jaar gestopt ben met voetbal. En mijn ouders wat ouder zijn en mijn broer ook wat meer tijd heeft. Dus maar dat is wel echt iets wat ik heel graag nog zou willen doen.
Ja, mooi vooruitzicht.
Ja. Wat is je favoriete vakantieland en waarom?
Oeh. Ja, Tunesië is natuurlijk meer gewoon voor de familie. Want veel familieleden, of ja, de kant van mijn vader woont daar gewoon allemaal nog. Dus ik denk dat ik wel Tunesië zou zeggen. Maar dan wel met de kanttekening dat ik nog niet het hele land heb gezien. Dus ik zou nog wel, want het is echt een mooi land. Vooral als je naar het zuiden gaat. Star Wars is er opgenomen bijvoorbeeld in de woestijn.
Oh,
ja, dus dat weten veel mensen natuurlijk niet. Maar is wel cool. Dus ik zou het nog wel daarheen willen. Dus dan zou ik wel Tunesië zeggen. Ja.
Logisch ook.
Eigenlijk wel, ja. Ja.
En naast Tunesië, als je Tunesië niet mag noemen?
Ja, ik vind Afrika vind ik echt geweldig. Dus ik zou bijvoorbeeld nog graag safari willen doen. Ik heb best wel wat landen gezien nu in Afrika. En ja, het is gewoon... ik hou er wel van om ook gewoon wat anders van de wereld te zien, zeg maar. Maar ik vind bijvoorbeeld Parijs vind ik ook helemaal geweldig. Dus een beetje balans daarin vind ik altijd wel leuk, zeg maar.
Het is wel een aardig verschilletje.
Een behoorlijk verschil, ja. Ja, maar dat maakt het leuk.
Zeker. We zijn alweer aangekomen bij het laatste blokje toekomstperspectief. Je hebt natuurlijk al veel verteld over het verleden. Alles wat je hebt meegemaakt, maar er is ook een toekomst. Dromen die je misschien wel hebt. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw dromen en waar jij jezelf ziet staan over 5 jaar.
Ja, op voetbalgebied zou ik zeggen een mooi transfer naar het buitenland maken. Ergens in Europa. Ja, en natuurlijk met Tunesië. Ja, is de ultieme droom dan. WK halen, Olympische Spelen. En natuurlijk allereerst volgend jaar gewoon Afrika Cup spelen.
Heb je een speciale club waar je heen zou willen?
Niet een club, maar ja, Spanje vind ik tof. Ik denk dat het qua voetbal wel redelijk bij mij past. Maar ja, wat ik zeg, voetbal is altijd heel gek en onvoorspelbaar, dus je weet het niet. Dus ik hou het vooral lekker open.
Mooi. En buiten het voetbal, heb je daar nog bepaalde doelen die je hebt? Of waar zie jij jezelf, in wat voor branche jij werkt? Je bent natuurlijk al helemaal bezig met het koken en de voeding. Wil je daarin ook jezelf verder ontwikkelen als je stopt met voetbal?
Ja, zeker. Ja, ik zou dat graag willen uitbreiden. Dus wie weet ooit een kookboek. Dat kan natuurlijk altijd nog. Maar ja, je hebt natuurlijk ook niet de tijd ervoor. Dus ik probeer nu te focussen daarop. En uiteindelijk wil ik graag meerdere dingen aanpakken. Leuke video's maken, allemaal dat soort dingen. Alleen de tijd laat het gewoon nu nog niet toe. En zoals ik eerder zei. En uiteindelijk een groot platform met meerdere inkomstenstromen. En dat zou heel mooi zijn.
Super mooie dromen.
Zeker. En,
ja, ik denk ook hele mooie en realistische dromen die je hebt. Ik wil je bedanken voor je mooie verhaal die je hier hebt verteld. En leuk dat we elkaar nu ook beter hebben leren kennen persoonlijk. In plaats van alleen maar dat we soms zo elkaar op de velden tegenkomen. Ik wil je heel veel succes wensen.
Dankjewel.
Met de start van de competitie. En dan zien we elkaar denk ik snel op de velden. Wanneer spelen we ook weer tegen elkaar?
Ik weet het niet eens.
Sowieso niet de eerste weken.
Nee, pas later. Ja.
Dan is deze podcast al wel uitgekomen. Ja. Nee, hartstikke bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik zie jullie snel weer met een nieuwe gast. Ik kan nog niet vertellen wie. Maar het is in ieder geval een leuke gast. En ik zie jullie snel weer. Ciao!